Twee gedeelten uit de Bijbel ter voorbereiding. En wel Psalm 13 in de eerste plaats. Psalm 13. Een psalm van David voor de opperzangmeester. Hoe lang, Heere, zult ge mij steeds vergeten? Hoe lang zult ge uw aangezicht voor mij verbergen? Hoe lang zal ik raadslagen voornemen in mijn ziel, droefenis in mijn hart bij dag? Hoe lang zal mijn vijand over mij verhoogd zijn? Aanschouw, verhoor mij, Heere, mijn God. Verlicht mijn ogen, opdat ik in de dood niet ontslape. Opdat niet mijn vijand zegge, ik heb hem overmocht. Mijn tegenpartijders zich verheugen, wanneer ik zou wankelen. Maar ik vertrouw op uw goede tierenheid. Mijn hart zal zich verheugen in uw heil. Ik zal de Heere zingen, omdat hij aan mij welgedaan heeft. Ik wil ook ingaan op Psalm 22, we lezen daar ook enkele versen van, de versen 1 tot en met 7 van Psalm 22. Een psalm van David voor de opperzangmeester op Ayaleth Hashachar. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Verre zijnde van mijn verlossing, van de woorden van mijn brullen. Mijn God, ik roep desdaags, maar gij antwoordt niet, en desnachts, en ik heb geen stilte. Doch gij zijt heilig, wonende onder de lofzangen van Israël. Op u hebben onze vaders vertrouwd, ze hebben vertrouwd en gij hebt hen uitgeholpen. Tot u hebben zij geroepen, en zijn uitgered. Op u hebben zij vertrouwd en zijn niet beschaamd geworden. Maar ik ben een worm en geen man, een smaad van mensen en veracht van het volk. Broeders, geestelijke verlatenheid, daar gaat het over. Dat is een thema dat in onze tijd in pastoraal verband, als ik het goed zie, nauwelijks aan de orde komt. In de jaren 80 van de vorige eeuw kwam nog wel de term godsverduistering naar voren. Om de kerkelijke en geestelijke teruggang van Nederland en van West-Europa te zien, te duiden ook als, ja, als het optreden van God. Ook als iets van een oordeel van God. En recent heeft vooral W. Dekker deze gedachte opnieuw naar voren gebracht door de snel voortschrijdende secularisatie van ons land uit te leggen in termen van afwezigheid, verberging van God. Dat zijn termen die tegen geestelijke verlatenheid aanliggen. Maar dan komt geestelijke verlatenheid in bredere zin aan de orde. Dan probeer je dat te duiden in afhankelijkheid in onze cultuur, in onze samenleving, in ons land, in de kerk. Als het gaat om de pastorale praktijk wil ik het vanmiddag vooral ook wat persoonlijk toespitsen. Bijvoorbeeld op betrokken en gelovige gemeenteleden die geestelijk moeilijke perioden mee kunnen maken. Perioden van donkerheid, waarin men dan zegt dat de nabijheid van de Heere niet zo wordt beleefd. Misschien niet zo als vroeger. Het Bijbellezen is er dan wel, het gebed is er dan wel, en de kerkgang is er dan wel, maar het is leeg geworden, het is dor en doods. We hebben het over gemeenteleden, maar het zou vanmiddag ook zomaar over ons kunnen gaan. Wat is hier aan de hand? Wat is hiervan de oorzaak en wat kan pastorale zorg in zulke situaties betekenen? Meer dan eens komt juist dit pastorale punt naar voren in situaties van moeite, van tegenslag, van pijn en van verdriet. Als deze dingen langdurig het leven kunnen bepalen. Soms lijkt de Heere dan op een afstand gekomen. Is dat ook zo? En waarom dan? Is er een bedoeling? Maar het komt ook wel voor als er geen tegenslagen optreden. Er zijn soms van die hele serieuze jongeren die de Heere zoeken en ook wel de Heere dienen, willen dienen, die dit zo kunnen verwoorden. Maar ook gelovigen die al veel langer op de weg zijn. Heeft dat dan soms te maken met bepaalde zonden waaraan men vasthoudt? Of die binnengeslopen zijn, die men niet beleidt? Of is het een gevolg van een wat slordige omgang met het Bijbellezen en met het gebed? Het dagelijks zoeken van hem? Het lijkt ook wat vaker voor te komen onder, zeg maar, introverte, wat zwaarmoedige gelovigen ook. Hoe is dan de verhouding tussen aanleg en geestelijke moeite? Moeten misschien deze gelovigen zich dan juist ook oefenen om uit het geloof te leven en zich niet te veel door hun gevoelens te laten beheersen? Wat betekenen Gods beloften van troost en van sterkte? We willen eerst letten op enkele Bijbelse lijnen, vervolgens ook kijken wat vooral Puriteinse auteurs hierover hebben geschreven en ook tot slot enkele lijnen naar de praktijk, naar de pastorale praktijk trekken. Afwisselend komen we in het Oude Testament termen tegen als verberging van God. Psalm 13 bijvoorbeeld. Verlatenheid. Als je kijkt naar die bredere betekenis, dan denk je vooral aan Jesaja 45. Waar de profeet belijdt dat de Heere zich verborgen houdt. Nou, dat heeft betrekking op de leiding van God van zijn volk. Verborgenheid betekent dat de Heere zich blijkbaar heeft teruggetrokken. Zijn volk heeft verlaten met als gevolg de ballingschap in Babel. En die nood roept dan blijkbaar de gedachte op dat de Heere niet van zijn volk af weet. En dat de kwade machten het voor het zeggen lijken te hebben. Maar dan mag Jesaja aankondigen in naam van de Heer, een bekend woord, maar in dit verband spreekt dat dubbel. Ik heb niet in het verborgene gesproken. In een donkere plaats van de aarde. Ik heb tegen het zaad van Jacob niet gezegd, zoek mij tevergeefs. Vers 19. Die persoonlijke lijn, die kom je vooral in de psalmen tegen. Bijvoorbeeld in psalm 13. Daar ontmoeten we David in zijn moeite, die maar niet overgaat. Waarschijnlijk is dat moeite geweest vanwege vijanden. 4 keer klinkt de vraag, en dat geeft iets van de noodsituatie aan, hoe lang? Hoe lang zal deze ellende nog duren? Hoe lang zal de Heere nog wachten om in te grijpen? Maar de nood gaat nog dieper. Vers 2 zegt, hoe lang zult ge uw aangezicht voor mij verbergen? Heb je die verberging? Dat wil dus zeggen, moeilijke omstandigheden, ja, die zijn moeilijk. Maar als de Heere zich dan ook nog verbergt, als de Heere zich afwezig houdt, dan is dat nog veel ingrijpender. En dat kom je vaker tegen in de psalmen. Ik heb een keuze gemaakt. Maar je zou ook kunnen denken aan psalm 10. Psalm die begint met, o Heere, waarom staat ge van verre? Waarom verbergt ge u in tijden van benauwdheid? Psalm 27, die we gezongen hebben. Verberg uw aangezicht niet van mij. Keer uw knecht niet af in toorn. Psalm 30. Ik zei wel in mijn voorspoed, ik zal niet wankelen in eeuwigheid. Want Heere, ge had mijn berg door uw goedgunstigheid vastgezet. Maar toen ge uw aangezicht verborg, werd ik verschrikt. David vraagt dus vooral waar de Heere is in zijn moeite. Want hij ervaart die genadige nabijheid van God niet meer. Het gaat nog verder. Het gaat nog dieper. Hij begrijpt het handelen van God niet. Het lijkt erop alsof God niet voor hem opkomt. En in zulke omstandigheden, hè, maar ook in zo'n geestelijke werkelijkheid, bidt David. Bidt hij om het licht van God. Denk aan de hoge priesterlijke zegen. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten. Daar ligt het leven in. Daar ligt de vreugde in. Dan kunnen omstandigheden dus niet veranderen, wist David. Maar als de Heere zijn aangezicht dan maar laat lichten. Dus als je de situatie waarin je verkeert, dan maar met geestelijke ogen mag zien tot op God. Spurgeon zegt dat heel eenvoudig en heel treffend. Hij zegt, David bidt of hij de Heere mag zien in het donker. Dus niet met vleeselijke ogen, maar met geestelijke ogen. En daar begint de omslag in de psalm. Dat is ook de geloofsoefening. Want terwijl de omstandigheden niet veranderen, die indruk krijgen we in ieder geval niet, krijgt hij wel het zicht op Gods heil. En centraal staat daar in het woord trouw. Gods geset, Gods verbonds trouw. Dat is zijn onveranderlijke liefde, zijn onveranderlijke trouw voor allen die op hem vertrouwen en bij hem schuilen. Dus David krijgt geen zicht op de bedoeling van God, dat wordt hem niet zomaar duidelijk, maar hij krijgt wel zicht op zijn heil en hij krijgt ook zicht op zijn toekomst. En dat brengt hem tot de lofzang, tot de vreugde. In Psalm 22 kom je dan het woord verlaten tegen. David maakt ook hier moeilijke omstandigheden mee en in die omstandigheden weet hij zich door God verlaten. Hoe komt hij tot die overtuiging? Vers 3. Mijn God, ik roep desdaags, maar gij antwoordt niet, en 's nachts, maar ik heb geen stilte. Dus David heeft gebeden, heeft intens gebeden, maar hij krijgt geen antwoord. Heeft hij dan gebeden dat de omstandigheden zouden veranderen? Dat de Heere zijn gunst en zijn nabijheid zou laten merken? Omstandigheden veranderen niet en de Heere lijkt ook niet nabij te zijn. Het opvallende van Psalm 22 is wel dat David verschillende bemoedigingen noemt. Die kunnen ook een plaats hebben. Bijvoorbeeld de geschiedenis van Israël. Dat de vaderen vertrouwd hebben op God in de nood, in de moeite, in het verleden en dat ze nooit bedrogen zijn uitgekomen. Daar put hij moed uit en dat kan ook heel bemoedigend zijn, de daden van de Heer. Maar ook in het persoonlijke leven. David beleidt in Psalm 22 dat God aan het begin van zijn leven stond in zijn genade, in zijn trouw. Op u ben ik geworpen van de baarmoeder af, van de buik van mijn moeder aan zijt gij mijn God. Heel persoonlijk. En ook in Psalm 22 zie je dat David vertrouwt op de belofte van God en op zijn trouw. Bijvoorbeeld in vers 25, want hij heeft niet veracht en heeft niet verfoeid de verdrukking van de verdrukte, noch zijn aangezicht voor hem verborgen, maar hij heeft gehoord als die tot hem riep. Dus vanwege de trouw van God zal er verlossing komen. Broeders, als je deze psalmen leest, dan vraag je je af, als het dus gaat over Gods verberging en Gods verlatenheid, is dat nu alleen een ervaring geweest van de dichter? Of is dit nu ook het onderdeel geweest van het handelen van God? Als je daarover nadenkt, dan zeg je, ja, dat heeft te maken met je visie op de psalmen, als deel van het woord van God. Juist als deel van Gods openbaring vertellen ze meer dan alleen maar over de ervaring van Gods kinderen. Ze vertellen over de woorden en over de daden van God. En daarom duiden termen als verberging en verlatenheid op meer dan alleen op belevingen en ervaringen. Het heeft te maken met het handelen, het optreden van God. En soms heeft dit te maken met de zonde van psalmdichters. Dat vind je in psalm 27, psalm 30. Maar als je de psalmen 13 en 22 leest, dan kom je de schuld van de dichter zo niet tegen. Ook niet in psalm 10. Dan heeft dat blijkbaar te maken met het soevereine handelen van God, waarvan hij geen rekenschap aflegt. Je zou ook kunnen denken aan Job. Het was niet vanwege de zonde, de schuld van Job. Maar het was onderdeel van het soevereine handelen van God. Had wel zijn bedoelingen. Maar dat lag niet in Gods, in Jobs schuld. Verlatenheid, Gods verlating, is niet het laatste woord. Want terwijl de omstandigheden niet veranderen, krijgen deze psalmdichters het zicht op Gods beloften, die zijn gefundeerd in zijn trouw en in zijn goedheid. Zo komt er uitzicht. De profetieën van Jesaja maken ook duidelijk dat verlatenheid onderdeel is van het handelen van God, maar dan ligt de nadruk wel op de schuld van het volk. Dan komt de notie van straf wel sterk naar voren. Bijvoorbeeld in Jesaja 54. Dan troost de Heere zijn volk. Maar dan zegt hij wel in vers 8. In mijn toorn heb ik mijn aangezicht voor u een ogenblik verborgen. Verberging, verlatenheid. Dan is er hier sprake van tuchtiging. Die tuchtiging is tijdelijk, maar ze is er wel. Het zwaartepunt valt op de barmhartigheid en op de goedertierenheid van God. En dan denken wij ook aan Jesaja 49, waar dat bekende gedeelte waar Sion zegt, de Heere heeft mij vergeten en de Heere heeft mij verlaten. Dan is het antwoord van de Heere zo troostvol. Dan zegt hij, kan een vrouw haar zuigeling verlaten en vergeten? Dat ze zich niet ontfermt over de zoon van haar buik, of schoon deze vergaten, zo zal ik u toch niet vergeten. Zie, ik heb u in mijn beide handpalmen gegraveerd. Uw muren zijn steeds voor mij. Dan is er wel de straf van God, de tuchtiging van God, maar het is tijdelijk. Broeders, we kunnen niet om dat machtige woord heen, om dat vierde kruiswoord uit Matteüs 27, waar ons inzicht wordt verdiept, het inzicht over het handelen van God, waar Jezus roept, mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Daar was hij werkelijk door God verlaten. Daar deed hij dat met het woord van Psalm 22 op de lippen. Daarmee is deze schrift vervuld. En het verschil met de verlatenheid van David is dat de Heere Jezus werkelijk de diepte van de verlatenheid van God heeft geproefd. Iets van het helse lijden. En als Christus deze verlatenheid op een unieke manier heeft meegemaakt, dan is de verlatenheid van David dus ook echt geweest. Maar dan komt in dat vierde kruiswoord ook direct de kern van het evangelie naar voren. Omdat Christus de helse verlatenheid heeft gedragen. Daarom zullen alle gelovigen deze verlatenheid nooit ondergaan. En nooit meemaken. Nee, dan is veel meer het afscheidswoord van de Heere Jezus van toepassing. Zie, ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding van de wereld. Dankzij dat vierde kruiswoord moet je veel meer denken aan een woord uit Hebreeën 13. Zijt ver genoeg met de tegenwoordige. Want hij heeft gezegd, ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Broeders, wat leren wij uit deze lijnen van de schrift? Wat ligt daar voor ons in? Vier dingen. In de eerste plaats hangt geestelijke verlatenheid vaak samen met moeilijke omstandigheden die langer duren. En die niet veranderen. Er komt geen verlichting van de pijn. En deze schijnbaar uitzichtloze situatie weegt heel erg zwaar. Het tweede is dat geestelijke verlatenheid te maken heeft met het handelen van God. Gebeden om uitkomst worden niet verhoord. Geestelijke kracht en geestelijke troost ontbreken. Er wordt een afstand met de Heere beleefd. En geestelijke verlatenheid raakt ten diepste het godsbeeld. Er is geen zicht meer op de weg van de Heere. Geen zicht meer op zijn handelen en op zijn bedoeling. Dat brengt tot de verlammende gedachte dat God niet meer van de zijnen lijkt af te weten. Waarom handelt hij zo met mij? In deze nood nemen de psalmdichters de toevlucht tot God en schuilen ze bij hem. Het derde wat we leren is dat geestelijke verlatenheid altijd tijdelijk is. Het heeft soms een straffend en ook een corrigerend karakter. Dat kan heel duidelijk. Het kan bepaalde pedagogische bedoelingen hebben, zoals inkeer, berouw, bekering, verdieping. Maar dat is niet steeds het geval. Dat hoeft niet per definitie. Het kan ook gaan om de oefening in geloofsvertrouwen. Ook juist te midden van donkere situaties en moeilijke omstandigheden. En het vierde dat we leren is dat de kracht en de troost liggen in de verbondstrouw van de Heere. Ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Denk aan de daden van God in het verleden. Maar denk ook aan de weg die de Heere is gegaan in je leven. Wonderlijk. De bron van troost... is de verlatenheid van de Heere Jezus. Hij verlaten, opdat ik nooit meer verlaten zal worden. We gaan naar een stukje kerkgeschiedenis toe. Een paar stemmen. In de geschiedenis van de christelijke spiritualiteit is geestelijke verlatenheid al vroeg een thema. Dat is opvallend. Dat vind je al in de tweede eeuw. Je zou kunnen denken aan Origenes. Je kunt ook denken aan Gregorius de Grote. Tweede eeuw, zesde eeuw. En dan kom je dat vooral tegen in de uitleg van het Hooglied. Dan is daar die liefdevolle verbondenheid tussen Christus en tussen zijn bruid. En dat ligt zo teer. Maar dan lees je ook die passages waarin de bruid haar bruidegom moet missen. En waarin er een verwijdering komt een beeld hè, tussen Christus en zijn gelovigen. In de hoogliedverklaring van Bernardus van Clairvaux is geestelijke verlatenheid niet zo aanwezig. Maar zijn uitvoerige ontleding van de omgang tussen Christus en zijn bruid heeft wel de toon gezet voor de verdere geschiedenis van de vroomheid. Dat is onmiskenbaar. Als je naar Luther luistert, dan zie je dat bij hem de geestelijke verlatenheid een onderdeel is van de aanvechting. Een thema waarop hij zo diep en uitvoerig is ingegaan. Aanvechtingen kunnen volgens Luther te maken hebben met tegenslagen in je leven, met uiterlijke dingen. Maar ze kunnen ook te maken hebben met je psychische gesteldheid. Ze kunnen ook te maken hebben met duivelse verleiding. En steeds hangt bij Luther de aanvechting samen met het beeld van God. Dat gaat diep. De Heere heeft beloofd om als een vader te zorgen voor al zijn kinderen. Maar hoe moet je dan die noden en die moeite en die strijd uitleggen? En dan zie je dat de beleving van de rechtvaardiging van de goddeloze ook in het christenleven op deze manier terugkomt. Want juist Luther heeft gezegd dat je in de beleving van de rechtvaardiging vreest voor het oordeel van God. Maar dat juist die vrees voor dat oordeel je brengt aan de voeten van de Heere Jezus. En zo gaat het ook in het christenleven voortdurend. Tegenslagen, nood en schuld en negatieve gevoelens wekken de indruk dat de Heere tegen je is en dat de Heere je zal veroordelen. Dat boezemt vrees in en schrik. Maar dan gebruikt Luther vaak zijn gevleugelde woord dat God handelt onder de schijn van het tegendeel. En dat de Heere juist via uiterlijke en innerlijke moeite bezig is om op te voeden. En dat juist in de aanvechting de kennis van de schrift, de kennis van God, het leven van het gebed, het vertrouwen op Gods belofte en de gerichtheid op zijn toekomst worden verdiept. En het zijn juist ook deze noties en deze intense ervaringen die ook Puriteinse geschriften hebben beïnvloed. Maar niet alleen Puriteinen, ook nadere reformatoren in ons land. Je vindt aandacht voor geestelijke verlatenheid binnen het gereformeerd protestantisme allereerst bij de Puriteinen. Al vroeg heeft William Perkins, de grootste verspreider van Puriteinse geschriften, hiervoor aandacht gevraagd. In 1590 is een traktaat, een verklaring van bepaalde geestelijke verlatingen. En daarin stelt Perkins dat geestelijke verlatenheid samenhangt, we hebben dat gezien, met langdurige moeilijke omstandigheden, waarin de gunst van God niet wordt ervaren. En hij gebruikt het beeld van een boom in de winter. En daarmee geeft hij een beeld bij wat Luther heeft gezegd, hè, dat God handelt onder de schijn van het tegendeel. Hij zegt, een boom in de winter lijkt alleen maar onvruchtbaar te zijn, lijkt alleen maar in de grond te staan en niets te doen en niets te betekenen. Maar juist die vrieskou geeft een diepere verworteling in de grond. En zo kan de genade van God in de beleving van gelovigen ver weg zijn, maar juist dan in de diepte groeien. Perkins zegt ook dat geestelijke verlatenheid inderdaad straf van God kan zijn op de zonde. En vooral, als een les, vooral op de zonde van de hoogmoed. Hebben we ook gehoord, hè? Dat God de zijnen soms in geestelijke donkerheid terecht laat komen, of zelfs in zonde laat vallen. Ook dat hoort bij Gods soevereine leiding, dat hij je in zonde laat vallen. om je juist te genezen van dit innerlijke kwaad van de hoogmoed. Dat God je op deze manier op je plaats wil zetten, steeds meer, en dat hij je wil opvoeden tot een diepere zondekennis en ook vertrouwen op zijn genade. Thomas Goodwin, een tijdgenoot van John Owen, die heeft dit uitgediept en uitvoeriger hierover geschreven. Hij nam als uitgangstekst Jesaja 50 vers 10. Wie is er onder u die de Heere vreest, die naar de stem van zijn knecht hoort? Als hij in de duisternissen wandelt en geen licht heeft, dat hij vertrouwen op de naam des Heeren en steunen op zijn God. En ook Goodwin zegt dat geestelijke verlatenheid een situatie is waarin je de gunst van de Heere niet meer zo ervaart. En ook je heilsaandeel niet. Dat kan op een buitengewone manier, denk bijvoorbeeld aan Job. Hij noemt dat voorbeeld. Bijvoorbeeld ook Psalm 88, de donkerste psalm uit het psalmboek. Maar ook bijvoorbeeld de doorn in het vlees van 2 Korinthe 12. Goodwin verklaart deze vorm van verlatenheid als Gods soevereine leiding met de zijnen, pedagogische bedoelingen. Maar meestal is geestelijke verlatenheid volgens Goodwin Gods tuchtiging, Gods vaderlijke straf. Soms gebeurt dat na een ernstige zonde die niet wordt beleden en die maar voortwoekert. Kan ook in de ambtelijke dienst. Of als reactie op een slordig gebruik van de middelen, van de genademiddelen, maar ook bijvoorbeeld als er in een periode van teleurstelling, een periode van tegenslag, als er verharding optreedt. Dan kan het ook. Heel sterk ziet Goodwin die geestelijke verlatenheid vanuit Gods voorzienigheid. Dat betekent een zwaar accent op Gods bedoelingen. En hij noemt dan ook heel sterk de verheerlijking van de macht en de trouw van God. Want Gods macht en zijn trouw, die komen veel sterker naar voren in de genezing van een kwaal dan wanneer alles zo goed gaat. En die komt veel sterker naar voren in de gelijkvormigheid aan de Heere Jezus, die de verlatenheid als geen ander heeft doorstaan. Goodwin noemt eigenlijk een reeks van pedagogische bedoelingen. Schuldbesef, godsvrezen, gebed, afkeer van zondige begeerten. Hoe dat? En met name geloofsvertrouwen. Je zou dan de indruk kunnen krijgen, dat gaat hij dan daarna ook ontzenuwen, ja, dat geestelijke verlatenheid dan misschien niet meer zo ernstig is. Hè? Als je toch vooral let op Gods vaderlijke bedoelingen. Nee, zegt Goodwin, nee. Geestelijke verlatenheid is ook heel ernstig. Vooral ook vanwege duivelse activiteiten. En daarin ben je als gelovige ook helemaal zelf betrokken, hè, via je zondige verstand. De duivel heeft een prima ingang via je zondige verstand. Uit geestelijke duisternis kun je heel makkelijk de conclusie trekken. Misschien kennen we dat wel eens in de omgang met de schrift, in een moeilijke periode. Dat donkere schriftwoorden nu juist op mij van toepassing zijn. En dat God tegen mij is. Daar sluit de duivel bij aan en probeert me ervan te overtuigen dat ik een hypocriet ben en dat ik de eeuwige verlorenheid tegemoet ga. En dan nog één stap en je bent bij geestelijke wanhoop. Goodwin wil juist deze aangevochten christenen, deze kleinen zeg maar, hè, waar de Puritijnen ook veel aandacht voor hebben gehad, wil deze kleinen juist ook bemoedigen. En hij wijst dan vooral op de betekenis van het geloof. Want wanneer elke ervaring van God is verdwenen, en wanneer je ook nog strijd moet voeren tegen je eigen dwaalgedachten, en ook nog eens een keer tegen duivelse verleidingen, dan zie je de geweldige betekenis van het geloof. Want dat richt zich op Gods verlossing in Christus. Goodwin zegt, nu dan, de schok van Gods toorn dragen en toch recht op zijn voeten te blijven staan, dat is de kracht van het geloof. Dat de mens vertrouwt op God wanneer alles erop wijst dat hij iemand verlaten heeft. Ook al heeft God nog nooit zo'n kwaad gezicht opgezet en nog nooit zo streng gekeken, toch kan het geloof liefde lezen in zijn boze blikken en vertrouwt het God boven wat het ziet. Dat is echt een oefening. Dat is echt een oefening. Joseph Simons heeft binnen de Puriteinse wereld de klassieker over geestelijke verlatenheid geschreven, The Case and Cure of a Deserted Soul. De kwestie en de heling van een verlaten ziel uit 1639. En als je dat geschrift leest, dan zie je dat hij uitvoerig de ervaring, de beleving van geestelijke verlatenheid verwoordt. Terwijl hij tegelijkertijd duidelijk maakt dat die ervaring heel erg intens kan zijn en heel diep kan gaan, maar dat de gemeenschap met God, de gemeenschap met Christus, als de kern van het geestelijke leven niet wordt aangetast. Maar wel het geestelijk welzijn. En nog verfijnder dan Goodwin brengt Simons dat in kaart. Hij zegt, het luisteren naar de woordverkondiging, het lezen in de Bijbel, kan gewoon doorgaan. Het gebed ook. En toch komt er een innerlijk verval. Er is minder zelfonderzoek, er is minder berouw en er is minder geloof. Stapje voor stapje ontstaat er ook een verkilling in de liefde. Een zwakker verlangen naar het woord, naar de sacramenten en vooral naar Christus. En er is ook een verflauwing van het genieten van God, van de vreugde die je vindt in Hem. En als dat gebeurt, dan merk je dat de verleiding van de zonde ook sterker wordt. Hij zegt bijvoorbeeld, vroeger kon hij zo bedroefd zijn om de herinnering aan zijn zonden. Maar nu is zijn hart bevroren en kan zich niet laten vermurwen. Hij kon wel bidden met veel gevoel en heilige vrijmoedigheid, maar nu is zijn hart verkild, verzwakt, ongeschikt. En wanneer hij zo gesteld is, is hij verlaten. Eigen aan Simons is dat hij aandacht geeft aan de preventie en ook aan de heling van geestelijke verlatenheid. En daarbij speelt de verantwoordelijkheid van de gelovigen een heel belangrijke rol. Want die geestelijke omgang, die dien je vast te houden door je te oefenen in zelfonderzoek, door je te oefenen in berouw, door je te oefenen in meditatie, door je te oefenen in Bijbellezen. Maar ook door je te oefenen in een heilig leven en in verlangen. En daarom is voortdurend nodig dat je eerlijk naar jezelf kijkt en daarmee ook terugkeert naar Hem. Dat schrijft hij op een bewogen manier. Op een hele gevoelvolle wijze. Hij zegt dit. O ellendeling dat ik ben, dat ik die kostbare gemeenschap die ik had met mijn God zo van weinig waarde vond, dat die zoete stromen van troost die ik nu mis, maar toen kreeg uit de fontein van het leven die verkwikkende stralen van de zon van de gerechtigheid van zo'n geringe betekenis voor mij waren dat ik ze door mijn dwaasheid heb verloren. Waarom dan? Ik ben zuinig geweest op mijn naam, op mijn positie, op mijn gezondheid, mijn ijdelheden, maar ik ben niet zuinig geweest op mijn God. En op dat leven en de troost van de geest, die Christus verwierf door zijn bloed. O, wat heb ik gedaan tegen God? Als je zo tot Christus komt, zegt Simons, dan wordt de gemeenschap met God hersteld. Als we die vergelijking van Perkins en Goodwin en Simons op ons in laten werken, dan zien we dat geestelijke verlatenheid in de gereformeerde traditie, te beginnen in de Puriteinse wereld, steeds uitvoeriger en ook steeds gedetailleerder is beschreven. Niet alleen de diagnose, maar ook de heling ervan. En we merken dat de aandacht voor de beleving, voor de ervaring steeds sterker wordt. Nou, en daarin zie je ook dat onze Nederlandse traditie, de traditie van de nadere reformatie, zo sterk is beïnvloed door Engeland. Ook als het gaat om een thema als dit. Guillaume Saldanus schreef een verhandeling over de droevige staat eens christen. Over dodigheid en ongevoeligheid in het geestelijk leven. 1661. Simon Simonides over de ziel onder een wolk. 1676. En Wilhelmus Abrakel behandelt in de redelijke godsdienst ook een hoofdstuk over geestelijke verlatenheid. In 1646, dat weten we, verscheen de uit het Latijn vertaalde disputatie van Voetius. Maar ook de voortzetting daarvan door Johannes Hoornbeek. Nou, Voetius is sterk beïnvloed door het traktaat van Perkins, dat we al noemden, en hij verwijst in zijn geschrift heel sterk naar Goodwin en Simons. Misschien is het goed om te weten dat dat geschrift van Simons een van de werken is die door Jacobus Koelman werd vertaald in het Nederlands. En ook Voetius en Hoornbeek verwoorden geestelijke verlatenheid heel sterk binnen de ervaring van het geloof. En wat de besproken Puritijnen niet zo sterk benadrukten in dat verband, dat doen Voetius en Hoornbeek wel. En dat is dat ze deze geestelijke gesteldheid, hè, van geestelijke verlatenheid, heel duidelijk willen onderscheiden van zwaarmoedigheid. Want dat laatste is vooral een lichamelijke en psychische aandoening. Maar er is ook een verbinding. En geestelijke verlatenheid kan wel geestelijke neerslachtigheid veroorzaken. Terwijl omgekeerd, zeggen Voetius en Hoornbeek, juist zwaarmoedige mensen vatbaar zijn voor deze geestelijke kwaal. Maar dat is nog geen reden om deze kwaal wat psychologisch te gaan verklaren. Ook Voetius en Hoornbeek beschouwen die verlatenheid als een onderdeel van het handelen van God en gaan ook in op zijn opvoedkundige bedoelingen. Ik moet eerlijk zeggen dat ik wel wat getroffen ben door de behandeling van Hoornbeek. Meestal wordt dan Voetius genoemd. En die heeft natuurlijk ook treffende dingen gezegd, maar juist Hoornbeek, hè, de professor ook, is daar zo pastoraal op ingegaan. Al is zijn verhandeling dan wat in de schaduw gebleven, hij heeft een heel scherp oog voor zwakke, aangevochten gelovigen. Hij zegt, deze aanvechting kan elk kind van God overkomen. Het is niet uitzonderlijk. Maar de bemoediging is dat God weet wat de zijnen nodig hebben en dat hij op zijn tijd ook de uitkomst zal geven. Hij zegt, God verlaat uw ziel nooit geheel. Al schijnt het ook dat hij voor een tijd zijn aangezicht verbergt. En dat ge het gevoel van zijn lieflijke gunst niet ervaart. Immers, de Heere zal zijn gunstgenoten niet verlaten. Uitvoerig gaat Hoornbeek in op zwakke gelovigen, mensen die menen dat de troost van het evangelie niet voor hen bestemd is. Vooral omdat ze zondig zijn, hè? We hoorden dat vanmorgen, kan dat moeite geven, aanvechting. Maar hij stelt hier tegenover dat niemand ooit de zaligheid heeft verdiend. Dat niemand het ooit is waard geweest. En dat Gods barmhartigheid groter is dan welke zonde ook. Hoe meer de ziel haar onwaardigheid, haar nietigheid en haar gebrek inziet, des te meer heeft ze recht op Christus en zijn genade. Stel tegenover al uw zonden, al Gods barmhartigheden en al de verdiensten van Christus, en zeg mij dan of niet al uw zonden verzwolgen worden en in het niet zinken in de afgrond van Gods genade. Tegenover al de aarzelingen die er zijn, plaatst Hoornbeek de zekerheid van het werk van God. Een element wat Hoornbeek noemt, en ik wil dat niet ongenoemd laten. Hij zegt, in een toestand van geestelijke verlatenheid zijn juist de psalmen van David zo belangrijk. Hij zegt, het lezen en overdenken van de psalmen Davids is in die toestand voor de ziel zeer nuttig en troostvol, omdat ze zeer juist de toestanden van de ziel weergeven. Ze zeggen ons hoe de ziel op de meest krachtige wijze haar noden en behoeften voorstelt en God aanloopt. Hij zegt, in de psalmen kom je alles tegen, alles. Zuchten, klagen, steunen, bidden om vergeving, verlangen naar het heil van God. Maar je komt ook de geestelijke blijdschap tegen. Je komt ook het zingen tegen. De vreugde en de kracht die je in de Heere vindt. En vooral dat je mag weten dat je God toebehoort. En dat het dan ook goed is. Hoornbeek zegt nog van, het kan pastoraal wel eens een keer heel erg moeilijk zijn, want als je een hele periode in zo'n toestand verkeert en je hebt al heel vaak gebeden en het verandert maar niet, dan zit je met de moeilijke vraag of God je wel hoort en ook wel verhoort. Maar God laat de zijnen nog wel eens wachten om hen te beproeven. Het doel is om te komen tot een nog vuriger gebed. Een nog groter verlangen naar de beloofde verlossing. En vooral naar een nog groter verlangen naar de Heere Jezus. Tot dusver, zegt hij, heeft Christus zich gehouden als achter de muur en ziende door de traliën. Nu breekt hij door als een zon door de mistige wolken en nevelen die over de duistere en ingezonken ziel hingen. Nu bestraalt en verkwikt hij haar. En daarom eindigt Hoornbeek zijn uitwerking van wat Voetsies heeft geboden met de vreugde die er is in het geloof, waarin hij uitvoerig Bernardus van Clairvaux aanhaalt. Vooral ook zijn preken over het Hooglied, waarin hij ook zegt, uit hoe grote bitterheid hebt gij mij dikwijls verlost, goede Jezus. Hoe menigmaal hebt gij mijn gewonde conscientie, na angstige ween, na onuitsprekelijk zuchten en hijgen, met de zalving van uw barmhartigheid en de vreugde van uw olie overgoten. Hoe dikwijls heeft hij mijn gebed, dat ik bijna wanhopende aanving, vrolijk en vertrouwende op de genade gemaakt. Die evenzo zijn geweten, zijn bestreden, die evenzo zijn bestreden weten dat de Heere Jezus werkelijk een medicijnmeester is, die de gebroken harten geneest en hun breuken verbindt. Als je dit zo op je in laat werken, broeders, en als je zo probeert te luisteren naar een stukje kerkgeschiedenis, dan treedt er een verinnerlijking op. En ook een pastorale verfijning gaandeweg. De langdurige moeilijke omstandigheden waarin je verkeert, die komen wat minder aan de orde. De invloed van die moeilijke omstandigheden op het geestelijke leven. Maar geestelijke verlatenheid wordt steeds meer gezien als een gebrek aan de ervaring van de Heere en van zijn genade. Aan de ene kant is dat een aanwijzing dat bekering en geestelijke vernieuwing nodig zijn. Want wat je beleven mag, dat is ook nog wel een soort registratiesysteem van het handelen van de Heere. Dat is de ene kant. Maar tegelijkertijd, dan dient het geloof, dat is de andere lijn, dwars door al die negatieve ervaringen heen te vertrouwen op het woord van God tegen je eigen gedachten in en ook tegen de influisteringen van de duivel in. Doordat Puritijnen en nadere reformatoren hier sterk de nadruk op hebben gelegd, op geestelijke verlatenheid als Gods reactie op zonde en schuld, is het mysterieuze van het lijden, ook het mysterieuze van het geestelijke lijden, iets van de soevereiniteit van God, wel wat onderbelicht gebleven. Het lijkt dan wel alsof geestelijke verlatenheid altijd direct een verklaring heeft. Schrift is daar veel kleuriger over. Maar toch liggen er in die verfijnde pastorale benadering wel verschillende lessen waar we onze winst mee kunnen doen. Denk eens even aan de notie dat allerlei zonden heel makkelijk de verhouding met de Heere kunnen verstoren. En dan niet alleen overtreding, maar ook slordigheid in het Bijbellezen, slordigheid in het gebed. Maar ook bijvoorbeeld verharding onder tegenslagen en moeite. Wat bieden ze ons veel als het gaat om de grote betekenis van het gebed en van het aanhouden bij de Heere? Wat bieden ze ons veel als het gaat om Gods vaderlijke leiding in alle omstandigheden van het leven? We komen tot slot bij de pastorale praktijk, enkele lijnen. Nou. Het eerste. Vanuit de genoemde psalmen zien we dat tegenslagen gevolgen hebben voor het geestelijke leven. Want ze kunnen het zicht op de genade van God verduisteren en in geestelijke verlatenheid brengen. Aan de ene kant is geestelijke verlatenheid een ervaring, een beleving. En tegelijkertijd is het ook onderdeel van het handelen van de Heere. En dat is niet altijd zomaar doorzichtig. Dat heeft ook iets met zijn iets te maken met zijn soevereiniteit. Denk aan Psalm 13, aan Psalm 22. Dan gaat het om het geloven op hoop, tegen hoop, een intensieve oefening. Deze psalmen vinden hun vervulling in Christus, die zich door de diepste verlatenheid heeft heen geloofd. Dat is het eerste. Dat is een oefening, ook als het gaat om het pastoraat. Tweede plaats, andere schriftgedeelten, zoals Jesaja 54, geven aan dat geestelijke verlatenheid Gods reactie is op de zonde van het volk. Het zijn lijnen die Puritijnen en nadere reformatoren ook hebben getrokken. En daarom hebben zij ook concrete zonden aan de orde gesteld en hun lezers opgewekt tot zelfonderzoek en bekering. Het kan in het pastoraat nodig zijn als het gaat om deze noties eerlijke vragen te stellen. Eventuele oorzaken van matheid, van dorheid, van ingezonkenheid. Bijvoorbeeld zonden in de intermenselijke verhoudingen. Bekend is het voorbeeld altijd weer van die vrouw die op haar sterfbed geen vrede vond. Het bleef maar onrustig. En je denkt dan misschien het heeft met de toe-eigening te maken, het komt maar niet verder, hoe komt dat nou? En het bleek toch dat er al jaren wat lag in haar familie dat nooit echt was uitgesproken en beleden. Zo concreet kan het worden. En pas toen ze om vergeving had gevraagd en het ook had beleden, kreeg ze innerlijke vrede. Denk ook eens even aan verkeerde en zondige begeerten die er zijn in de praktijk. Waarvoor in het digitale tijdperk waarin wij leven tal van mogelijkheden zijn. Zeker ook op de terreinen van huwelijk, seksualiteit en relaties. Er gaat heel veel mis. Dat zal morgen ook nog wel klinken in de lezing van Erik-Jan Verbruggen. Maar denk ook eens aan zonden als een slordige omgang met het woord van God. Gebruik van de genademiddelen. Denk eens even aan de gejaagdheid van onze tijd. Aan de stress van onze tijd. Waardoor concentratie op het woord van God, stille tijd, steeds moeilijker lijken te worden. Zeker ook onder jongeren. Wat betekent dat? Moeten in het pastoraat soms ook geen eerlijke vragen worden gesteld? En als het nodig is, ook een opwekking om terug te keren naar de Heere, om het voor Hem ook te belijden. Maar ervaringen van Gods afwezigheid hoeven niet altijd te betekenen dat er sprake is van schuld, van concrete zonden dan. Juist een moeilijke periode, een innerlijke periode die moeilijk is, kan een aanleiding zijn tot verootmoediging, kan een aanleiding zijn tot zelfonderzoek, kan een aanleiding zijn tot schuldbelijdenis. Je kunt soms vanuit uiterlijke omstandigheden en innerlijke moeite bij de wortel van alles terechtkomen. Bij de wortel van alle ellende, dat zie je ook in bepaalde psalmen. In de derde plaats is het belangrijk om zicht te hebben op de verhouding tussen geestelijke verlatenheid en natuurlijke zwaarmoedigheid. We moeten daarin onderscheid maken, dat is het ene, dat is helder. Maar anderzijds ligt er ook een verbinding. Want het gemis van de ervaring van Gods genade kan neerslachtigheid bevorderen. Het kan echt een geestelijke component hebben. Terwijl juist, daar moeten we ook zicht op krijgen, terwijl juist de neerslachtige naturen in de gemeente daar extra vatbaar voor zijn. En vergeet de activiteit van de duivel niet. Vergeet niet wat hij ook in onze tijd kan bewerken voor negatieve gedachten over God en over zijn woord. Dat betekent in het pastoraat, en dat vraagt een nauwkeurig luisteren in zulke situaties, dat je moet nagaan waar de moeite van de leegheid en van de somberheid vandaan komen. Het kan te maken hebben met je psychische gesteldheid. Maar er is ook pastorale zorg nodig. Soms zijn er concrete zonden. Vraag bekering. Maar het kan ook juist nodig zijn om Gods beloften van trouw en genade naar voren te brengen. Gods bijzondere zorg voor zijn zwakke, aangevochten kinderen. Want juist als je die zwaarmoedige naturen hebt, die zijn zo geneigd om op zichzelf te zien, op de omstandigheden te zien, en die moeten juist op de Heere zien, en op zijn genade. Denk aan de psalmen. Het vierde. Nee, niet altijd wordt duidelijk wat de bedoeling is van geestelijke verlatenheid. Maar uiteindelijk gaat het altijd wel om de groei in geloof en in afhankelijkheid. Zoals bijvoorbeeld bij Job. Vroeger werd wel eens gezegd, je moet maar niet vragen waarom, je kunt maar beter vragen waartoe. En tegenwoordig wordt dat meestal in afwijzende zin ter sprake gebracht. Maar er zit toch wel een diepe kern in. Want het is de vraag waar het geestelijke lijden ons brengt. Ook al kun je de betekenis niet bevatten. En ook al kan er zoveel naar boven komen. Zei Luther het niet dat juist de aanvechting, en we mogen ook invullen geestelijke verlatenheid, een christen maakt tot een schriftgeleerde. Een toename in de kennis van God en van de Heer Jezus Christus. En tot slot dit, het vijfde. Belangrijk in het pastoraat is de goede omgang met de beleving, met de ervaring. Dat is nog wel een lastig punt soms. Want aan de ene kant verwijst die beleving en die ervaring die zo diep door me heen gaat op de hand van de Heere. Dat kan iets betekenen van de straffende, tuchtigende hand van God. Dat roept tot inkeer, tot geestelijke vernieuwing. Maar er kan ook sprake zijn van Gods soevereine leiding. En dan is het juist vooral ook de geloofsoefening om dwars door alles heen te steunen op zijn genade. Het nochtans geloof, zoals je dat in de psalmen tegenkomt. Dan gaat het er alleen maar om, en vooral om, en altijd weer om op Christus te zien, die deze weg is voorgegaan. En vanwege hem mag het klinken, dwars door alles heen. Het geloof hangt eraan. Hangt eraan. Ik zal u niet begeven. En ik zal u niet verlaten. Nooit meer. Geestelijke verlating is tijdelijk. De hernieuwde gemeenschap met God is eeuwig.